zingen we de 121ste psalm, alle vier de versen. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van een Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Hij is, al treft u het vels verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. Zijn wachter op mijn hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en gloed verminderen, opdat zij u niet hinderen. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel vooran bewaart. De Heer, zij geen of uit moog gaan en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het zijn alle vier de versen van Psalm 121. U zal worden gelezen van het tweede boek der Kronieken, het 30e hoofdstuk.
God zelf had oud Israël bevolen dat zij onder gezette hoogtijden zouden opgaan naar des Heere huis omdat zij zich voor zijn aangezicht zouden stellen. Eerst toch was dat Silo, later toch is het geweest dat het heiligdom gebouwd is te Jeruzalem. En waar God van sprak dat hij daar wilde wonen naar zijn lust. Als zij dan opgingen, en gingen ze op in blijdschap des harten, mochten ook niet leden voor het aangezicht des Heeren verschijnen, maar dat behoefde niet ook. Dat ganse land, dat was Godes. En er had ieder zijn eigen erfdeel. Het was verdeeld in stammen, verdeeld in geslachten, families, huisgezinnen. Ieder had zijn eigen erfdeel. En God had eraan verbonden dat als ze in zijn wegen wandelden, dat dan gezegend zo zijn, de ingang gezegend, de uitgang gezegend, de veld gezegend, de bakdroeg. Dat de zegeningen aan alle zijden zouden openbaar worden. Dus, God had zich aan hun geopenbaard, doet dat ook aan ons zoals hij is. Als de milde zegenader. Nu geldt het dus en raakt het ons hoe wij zijn tegenover zulke majesteit. En zo bracht het land aan het handvolle op en genoten zij van milde overvloed. Was dat nu de bedoeling? De bedoeling God dat zij daar de leven in zouden hebben. Grote oogst, grote vruchtbaarheid, welvaart, zegen, nee. Het oogmerk en bedoelen Gods was dat ze met de welvaart en de zegeningen kwamen tot de zegenader. Tot hemzelf. En daartoe was het heiligdom te Jeruzalem. En daar troonde hij boven het verzoendeksel, woonde daar tussen de geriben. Als zij dan opgingen, de een had een kortere, de andere een langere reis, zelfs van de einde des lands moesten ze komen, maar dat was niet zo, wat een reis. Het is toch wat. Maar ieder oprecht Israëliet die ging op in blijdschap. blijdschap en vrolijkheid is hard van God van hem ontvangen. Die zocht gemeenschap, daarom wilde hij in het midden der kinderen Israël wonen. En zo gingen ze op, zingende in blijdschap des harten. Als zij dan kwamen Jeruzalem, waar ze bergen gebouwd, maar ook rondom Jeruzalem waren bergen. Als ze dan van verre naar de koninklijke stad zagen, en ze zagen het heiligdom daar blinken en schitteren in het zonlicht, dan hieven ze aan, ik slaat de ogen naar dat gebergte. Daar toch, daar was het heiligdom. Daar was de arke des verbonds. Daar woonde, daar troonde God. En dan hadden ze ander hoop en de verwachting alleen daarop. Op die levende God. Die dat deden, werden niet beschaamd. Al was dat hun trots. Wel verdriet, want enerlei lot wedervaart hier erg vaardige en godloze. Maar met dit machtig onderscheid, in ellende moet de godloze het zelf dragen. Maar die godvrees daar geld van betreft iemand druk, hij wil de druk verlichten. Als de kruis te zwaar werd, was niet alleen dat die kruis wilde opnemen, maar ze wil dragen met de kruis. Zulke milddadige God is hij. Zon en maan, alles is zijnde ter zijner beschikking. Zodat hij de maan dan des nachts, de zon bij dag in koude en gloed doet verminderen. Omdat ze u niet hinderen. En dan zeggen, jongen, is dat nu niet erg lichtvaardig? Zoals dat op alles staat in die 121ste psalm. Weet mijn vrienden, als we dat denken, komt het maar omdat je God je schepper niet kent. Omdat je niet kent die God die zegt, oh, gaat toch naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Oh, gaat toch Israël staat op mijn effe paan ijverig willen gaan en me wel behagen. Dat is de zaak waar ons dat over gaat. Daarom, mijn vrienden, we zijn een nieuw jaar begonnen. Toen laten we de handjes in de boezem steken. Welke plaats neemt God bij ons in? Neemt die plaats in boven ons man, boven ons vrouw, boven ons kinderen, boven ons ouders. Boven geld, goed, eer en alles wat ons dat er is. Woont daar in onze harten. God, mag ik het pad van uw boden treden? Schraag u op dat spoor, mijn wankelende gangen. Mag ik die eer en die onderscheiding hebben? Want we moeten wel dit bedenken. God, die vraagt niet een stukje van ons leven op. Wil niet dat we een zondagsgodsdienst hebben. En soms in de week er ook nog eens aan denken. En dan wel eens een keer onder Gods woord gaan. Enzovoort. Nee, maar hij vraagt heel ons hart. En als je zegt, dat hart van mij, schrikkelijk, wat of dat is, dat is een poel van bederf. Inderdaad, maar God weet wel wat daar zijn maag voor zijn te wachten. Dan moet je hart eens uit handen geven, dan kan je toch zelf niet repareren en schoonmaken en reinigen en heiligen. Nu zegt hij, mijn zoon, geef mij wat. Laat God het dan eens onder handen nemen. En laat het eens uitbranden met de geest des oordeels en des uitbrandens. Laat hij dat hart eens wederbaren en vernieuwen. Het geloven daarin werken, die reinigende en heiligende genade, die ons verenigt met Jezus Christus. Dat is het grote oogmerk des evangelies. Een God gaf zijn zoon, omdat doodgevallen zondaars, die niets kunnen, die in staat van onvermogen zijn. Als kinderen, en lees het al 80, 90 jaar zijn, en zelfs verrijkt met de kennis van God, zijn we nog in onmacht, in onszelf dood. En als God zo merkt en bedoelen, dat hij wil in Christus dienen ten eeuwige leven, zegenen, zalen, vormen. Is dat niet een verheven majesteit? Ja, hij is een God, mijn vrienden, al is er geen hemel te belonen. En geen hel tot straf, dan is hij nog waardig om verdiend te worden om zijn zelf willen. Och, dat er in onze harten wonen, bij de aanvang van het jaar, om eens verbond te maken en zeggen, oh God, ik bedoel niets anders, heers toch over me. En neem u me bij de hand. Leid u me op de weg die gij wilt dat ik zal gaan. En verbinden we ons aan hem. Met ziel en lichaam. Met alles. Daarin is de welvaart verbonden. Jezus Kiaan, verlicht door Gods geest. Bedoelde de welvaart van de ganse gemeente, van de ganse volk. Daar werd ons er even van gelezen. Laten we staan daar een ogenblik over spreken. En wel in bijzonder over het achtste vers uit ons er even gelezen. Het derde hoofdstuk uit het tweede boek, de Kronieken. Twee Kronieken. 30, het achtste vers waar we lezen. En verhard nu uw lieden nek niet. Gelijk uw vader, geef den Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dien den Heere uw God, zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. Tot zover. En laat ons nu nog zingen daarvan. Uit Psalm 67, het eerste en het tweede vers. We zien hoe dat slechts één mens, maar onder de goede en de zegenende hand Godes, kan daar stellen tot heil van een gans volk. De koning Jezkia was slechts nog maar 25 jaar toen hij aan de regering kwam. En als men ooit mag spreken van een chaos en van ellende, nou dat was het in Juda. Schrikkelijk, schrikkelijk. Het land, het rijk der 10 stammen, had het oordeel van God al ontvangen. En was onder Tiglath-Pileser, de koning van Syrië, weggevoerd. In plaats dat nu eens Juda tot één keer kwam. En zeiden, we hebben den Heeren onze God verlaten, was ze precies andersom. Achas, de koning, vreesde God niet in het allerminst. Maar hij was wel godsdienstig. Dat was ontzettend zo godsdienstig als dat hij was. In de lenden waren in of dat hij was. is het geweest, daar die verslagen was, dat hij de Damascus kwam en daar zag hij zelfs een altaar. En de beeldenis daarvan zond hij op naar Jeruzalem en zei, nou terugkomt, dan mogen jullie ook zo'n altaar bouwen. Want kijk eens, die mensen die hebben nog zo'n God. En daardoor is er wel wat. Het is ook geweest dat Tiglathpileser, dat hij, het is ook geweest toen Israël nog niet uit het land verbannen was, het Rijk der Tien Stammen, dat men in het land was gevallen en zelfs 120.000 alle strijdbare mannen, die waren gedood door de eigen broeder, want dat was toch het Rijk der Tien Stammen. Ze hebben toen 200.000 vrouwen en kinderen gevangen genomen. En die gevoerd naar Samaria. Maar toen was er een profeet Oded. En die had de Israël aangesproken. Dat dat was vanwege de toren van God dat de zaken zo stonden. Maar dat ze nu de andere zonde, die zonde niet moesten toedoen. Om die vrouwen en die kinderen tot slaven en slavinnen te maken. En zodoende heeft hij bewerkstelligd dat ze hebben ze gekleed. En ze hebben ze gevoed. En de zwakken hebben ze gereden en gebracht naar de palmstad, naar Jericho. En hoewel dat nu die zaken zo waren. Als die daar tot Damascus komt, daar die ook verslagen is. En dan maakt hij een altaar. Dan ook. Dan vraagt hij aan de koning van Assyrië of dat hij hem wil helpen. Hij nam goud uit zijn eigen stad en uit het huis des Heren. En dan kwam hij wel. Maar de Assyrische koning heeft hem wel benauwd, maar heeft hem niet gehoord. En zodoende. De Edomieten die vielen in het land. De Filistijnen die namen een deel steden in. Het deed zich al aanzien toen Israël uit het land gebannen was. Dat het zou het einde ook wezen van Juda onder de voet gelopen door de omliggende volken. Dan na een 16-jarige rampzalige regering dan sterft hij. En dan komt Jehizkia aan de regering. Wat is het eerste werk dat Jehizkia deed? De man die begon met te herstellen bij de grond vandaan. En dat was dit. Achas de vader die had ook de tempeldeuren gesloten. Met al zijn godsdienst had hij die ouderwetse godsdienst die had hij afgeschaft. Maar wat is dat nou voor een godsdienst? Er blijft dat geen eer over voor een mens. Helemaal niets. Een godsdienst van al de hele afhankelijkheid. Van onderwerping. De man heeft niet verstaan dat de ware vrijheid bestaat in de gebondenheid en in de onderwerping aan Gods majesteit. Waar waarlijk daar ligt de ware vrijheid in. En daarbuiten niet. En toen heeft hij ten eerste, heeft hij de tempel geopend. Hij heeft de levieten en de priesters opgeroepen. Om de tempel, om die te heiligen, het wordt genoemd. Let wel op die zaken. Van al de onreinheid. Ik leg daar de nadruk op, dat alles wat niet is naar de reinheid van Gods heiligdom en de openbaring van zijn wil, wordt genoemd onreinheid. Dus, een ernstige zaak. Dat al is het dat er nog dat er godsdienst is in Nederland. Maar het is niet dat men God zoekt, dient en vreest. Zoals dat hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat wij ten eerste moeten leren kennen hoe groot ons zonde en ellende zijn tot waarachtige vernedering. Om onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken. Als wij niet eer die arbeid der genade Gods van de vrije rechtvaardig maken door het geloof. En dat de rechtvaardigmaking is een vrucht van het geloof. Waaruit dat men verzoening, vereniging en gemeenschap met God verkrijgt. Zullen we ontdenken dat staat in een troon van God beschreven als onreinheid. Laten we er niet te hoog mee staan met de godsdienst. Ik herhaal nogmaals, de onreinheid moest uit heilig doen. God zegt, dient geen woorden neger mij. Ben ik een vader, waar is dan meneer? Ben ik een heere, waar is dan de vrede? Houdt u aan mij en aan mijn woord. Het zijn ernstige zaken, laat me nuchter zijn. En met twee benen op de grond staan in deze tijd. En nu, dat alles hebben ze opgenomen. Wat er was voor altaren en rookgerei. En hebben het geworpen in de Kidron. De Kidron immers was een beek. Daar liep al het vuile rioolwater in van heel de stad. Daar liep ook de afval in van het heiligdom van een tempel. Het bloed van de geslachte dieren en al het vuil. Daar werd neergeworpen. 8 dagen zijn ze bezig geweest om de boel naar buiten te dragen. Dus ik kan geloven dat het daar voor dienst een zakje geweest is. En het zijn 16 dagen geworden eer dat alles schoon en gereinigd was. En toen dat gebeurd was, toen kwamen ze naar de koning en zeiden nu. En nu hebben we alles gereinigd. En toen dat geval was, toen is de koning die is zelf gekomen. Om de offeranden te brengen. Om de tempel en de dienst van God weer te herstellen en het heiligdom in gebruik te nemen. Hij liet dus de Filistijnen die woonden er in de steden. Hij liet de Edomieten met andere veroveringen die ze hadden aangericht. De man die zei, hij heeft dus gedacht, het tot waarachtig herstellen, dan moeten we bij de grond, bij het fundament vandaan beginnen. Want dat is de eerste zaak, dat God aan ons zijde is. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zijn dat geen leerzame, ingrijpende zaken? Ja toch? We staan aan het begin van een nieuw jaar. God vraagt om de eerste en om de hoogste plaats. Wenst men dus een door God gezegend 1968. Dan ligt dat op het pad. Van oud en jong, van groot en klein, van de ene zowel als van de ander. En nu, daar dan. Het heiligdom in gebruik was genomen en die zaken geschied waren naar het recht, zoals God dat zelf had ingesteld, niet dus nu ik voor mij acht, niets ervan, helemaal niet. Want In de dienst en in dat koninkrijk, daar geldt niet de inzichten van mij, van u, van niemand. Ook niet van je Hiskia. Maar die man die heeft zich gehouden en zijn woord onderworpen en heeft heel Israël opgewekt om dat mee te doen. Hij zegt, daar moet met ons heen. Dat wordt door zijn woord heerschap hij voeren. Want zo wij ons dat onderwerpen, die majesteit heeft zich in zijn woord geopenbaard, dan is het dus, dan zijn dat Godszaken. Als hij dan geen zorg draagt en voor ons instaat, ja, om eens plat te spreken, met eerbied gezegd, zou de duivelse majesteit wijten. Dat er maar die in de eerste plaats gegeven had en dat hij ze niet had verdiend, niet geholpen, dat ze teleurstellen hadden opgedaan. Dat kan toch niet zijn, dat doet ze horen niet. Ik wil er dit nog bijvoegen, toen de genade en aanneming bij God had verkregen, toen kwam ik bij ons oude leraar en zei, man, daar heb u toch ook wel van opgekeken. Een jongen zoals dat ik ben, en daar genade en aannemende God. We zitten van mijn kind helemaal niet. Ik heb dat verwacht, want God is toch God van zijn woord. En wie moest hij nog anders geven? Dat doet hij aan zulke, waar alles te dood is. En toen kwam ik tot nagedachten. En toen moest ik zeggen, het is feitelijk waar, ik had nog kunnen rekenen. Zo vast houdt God zijn woord gestemd. Bij al de onbestendigheid op en neder rond, mijn vrienden, dat blijft bestendig. Dat is een kompas. Daar kunnen we op reizen. Daar, dat wijkt geen streep, niet het allerminst wijkt dat af. Op dat kompas kan men reizen naar de goede haven, die haven der hoop. Daar op alleen. En laten we in de eerste plaats dat in ons kan werken, dat we zijn woord eren en verheffen. Daar God zich daaraan houdt. De tweede zaak die Hiskia deed was, hij wenste het Pascha te vieren. Immers het Paasfeest, dat was ingesteld bij die gelegenheid dat God Israël uit Egypte leidde. En daar 9 plagen niets hadden veranderd, is God gekomen met de 10e plaag. Al de eerstgeborenen die zijn gestorven. En bij die gelegenheid had God dat ingesteld, dat een ieder huisvader die moest nemen tussen de 2 avonden een lam. Zij moesten met meer dan 3, met minder dan 20 personen wezen. Dan moest dat lam geslacht worden, het bloed opgevangen worden in een bekken. En dat moest gestreken worden langs boord, zijposten en langs bovendorpel. Want dan zou de engel des verderfs die zou voorbij gaan. Want de Israëlieten waren even zowel als de Egyptenaren, waar mens uit Adam gesproten, dus geen ene Israëliet lag van nature en van afkomst voor bij de Egyptenaren. Niemand. Mensen zeiden, ja maar goed, hij had zijn verbond opgericht. Inderdaad, hij had zijn verbond opgericht met hun als gevallen Adamskinderen. Had zich verbonden in trouw. Maar, nu is het Dat niet zo was als nu Egyptenaren, als die bloed strijken aan zijposten en bovendorpen, dan gaat de engel des verderfs voorbij. Ja, mijn volkje, dat hoeft niet, want dat is het verbondsvolk, daar heb ik mijn verbond opgericht. Nee, dat was hetzelfde. God wilde onderwerping en wilde dat zij zouden verstaan en doordrongen worden. Dat alleen is door bloed. Door bloed alleen. Dat de engel des verderfs bezit. Alleen daardoor. Dat die paaslammeren zagen op Christus, waar Paulus na eeuwen van sprak. Ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En nu had God het ingesteld om dat te houden tot in geslachten, met dit oogmerk. Dat dus een ieder Israëliet daar steeds en steeds weer bij bepaald geworden. Dat het alleen is door het bloed des verbonds. Dat mij wel levend gehouden zal worden. De beloftenissen van het vrouwenzaad. Wat God Abraham had toegezegd. Waar Jacob van had gesproken. En waar God mee over gehandeld had met David, de grote verlosser. En nu, zo wilde de koning dat houden, het Pascha. Let wel op, wat nu vreze Gods doet. Daar die man met Gods vreze bezet is, zegt hij niet, ja, trekt het in stammen, dat het God met zijn oordeel bezocht. En ze zijn weggevoerd, en we zijn er nog wel wat, maar laat dat moet die mond er toch niets van hebben. Zo is hij niet. Maar hij zijn bode, en die moeten het rijk dat in stammen door gaan trekken. En die moeten hun opgewekken, want dat was ook het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten had genoten. Zo heeft hij hun opgewekt en van daaruit is het sprake, terwijl dat grootste gedeelte weggevoerd was, dat sinds de dagen van Salomo was er zulk een paascha niet geweest. Want immers, door de gouden kalverendienst die er waren, en door de politieke beweging, werd het volk afgehouden bij Jeruzalem. Maar, nu onder de oordelen Gods waren ook gevallen. Die gouden kalmer was heel die politieke beweging, was ook vastgelopen. En daarom, al waren er velen die ermee spotten, anderen kregen bloed voor het hart, zodoende was er een grote gemeente die opkwam. En wees behoort de tekst woord tot de boodschap. Die lopers moesten brengen. Verhard uw harten niet, gelijk uw liedervader. Dus, Jehezkia die beleidt hier, dat onder voor- en tegenspoed, onder zegeningen en oordelen, in wat of dat er over Israël gegaan was. God had zijn knechten, de profeten gezonden, vroeg opzijnden en spreken. En ze hadden de net verhard. Waarin met gaan op eigen gekozen wegen. Om op te gaan in eigen willige godsdienst. Om te treden buiten de regelmaten die God in zijn woord heeft gesteld. Dus een verwerping van de heilsorde zoals hij die had geopenbaard. dat een helder godsdienstig leven was tot uitdrukken gekomen dat het eigen ik zat op de troon. En wat nam de plaats niet in, zoals dat ik dat de recht en billigheid vraag. En nu zegt hij tot hen, oh, doe dat niet. Verhaart uw lieder harten niet, gelijk uw vader. Wat moesten ze dan doen? Wat ze dan moesten doen? Welke verheven woord is dat ook voor ons? Geef de Heer de hand. Er staat niet, je moet de hand bij het Heer die moet nemen. Maar de vraag wordt in de staat hier. Geef de Heer de hand. Dat geeft te kennen dat God als de genade hand heeft uitgestrekt. En is de inhoud, grijp die hand die tot u uitgestrekt is. Waarin bestond dat, hij voegt erbij en kom tot zijn heiligdom. Kom tot zijn heiligdom. Het welk hij geheiligd heeft tot een eeuwigheid en dien den Heeren uw God, zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. Wij weten toch dat uw God Israël opvoerde uit Egypteland en ze waren bij de berg Sinaï nadat God de 10 geboden had gegeven. Dat bij gelegenheid hij tot Mozes sprak. Nu, vraag aan alle die gewillig van hart zijn, of dat ze mij een hefoffer brengen. En er staat er dit bij. Opdat ik in het midden der kinderen Israëls wonen. Hij wilde dus daar zijn thuis hebben. Daar heb hier Jehizkia het oog op. Met kom tot zijn heiligdom. Het welk hij geheiligd heeft tot een eeuwigheid. En dient een Heer uw God. Zodat hij zal afkeren de grimmigheid van zijn toren. God wil de eerste plaats innemen. En die wilde in het midden van hun wonen, uitnemende, gezegende en verheven zaak. Nu neemt Jehizkia dat alles samen met één woord. Geef den Heere de hand. Hij heeft zijn hand uitgestrekt. En geef hem de hand of dat hij wil verder. En laat je dan eens leiden. Er worden kinderen in het koninkrijk geboren. En als het goed is, dan blijven ze kinderen. Gaan ze straks als kinderen des lichte heerlijkheid in. Kinderen, die geven te hoog in donker. Of op onbekende wegen, op vreemde plaatsen, die geven vader en moeder een hand. Dan draagt vader of moeder, of die de hand neemt, die draagt zorg. Het is jaren terug dat ik eens zo ongelukkig over de aarde liep. En toen kom ik s'avonds laat. Dan kom ik bij het bondstation van de tram. Er staat net voor me uit. Een meneer, een koffer en een kind bij zijn hand. Ik liep er vlak achter. En toen zegt die man, die zegt, Jantje, niet slapen hoor. Want dan loopt hij tegen de bomen aan. Stonden er immers boompjes in de Boerenhagelaan. Toen zegt hij, nee, ik doe het. Zo na mijn ogen dicht. Hij was slaap niet. En ik houd u vast. En dan ben ik misschien wel in een hoog opzicht erg teer van gemoed. Toen heb ik hardlopen huilen achter die mannelijke kind. Ik zei, God, mag ik zo'n kind zijn? Die me ongeveer doet, want u draagt onze hoofd. Dat kind dat vertrouwde zijn vader, die laat mij niet tegen een boom lopen. Al loop ik met mijn ogen dicht. Hij draagt zorg. Het is toch zo'n goede God, hé. Als wij hem laten zorgen, zelfs in het buisgevaar. Daar werd u ons wonderlijk wonderbaar, want die op die hoge grond betrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. Het is wel erg, hé, dat we nog opgewekt moeten worden. Geef de Heer de hand. Is dat niet ingrijpend? Wat zijn we dan toch verkeerd van nature? We zijn hier in het moeitevolle leven. Wat zal 1968 ons brengen? Niemand kan in de toekomst kijken. En zijn er nog die er niet doorheen zien dit jaar? Geef dan de Heer de hand. Dan doen wij wat hij wil. Hij strekt nog zijn hand uit. Daar te Jeruzalem, daar stond het heiligdom. Ziet eens wat wij hier hebben. De 66 boeken. De van God verordende en ingestelde openbare eredienst. De prediking van het eeuwige evangelie. En nu, door dat evangelie strekt God zijn hand tot ons uit. Nog, ook door de sacramenten strekt hij zijn hand tot ons uit. Zelfs door de dood strekt hij zijn hand uit tot ons kinderen. En zodat ouders die met de kinderen zitten, wat moet het worden, die mogen die hand. Mogen dat niet alleen doen, maar worden opgewekt. Eer nou je schepper is, gaat niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Alleen uw sterke geven bij die God in Bilhard. Daar moet je alleen zijn. Is God nou toch heel liefde voor majesteit, die moet je toch wel lief hebben. Dat nog mensen die helemaal verkeerd en verdorven zijn, dat hij nou zo is door woord en sacramenten zijn hand uitstrekt. Geef de Heer de hand. Wie doet dat nu, hem de hand geven? Dat doen degenen uit armoede. Die zelf ter weg niet kunnen gaan. Dat doen degenen die soms kijken tegen een muur waar geen gat in is. Wat moet het worden? En nu is die majesteit zo minzaam, die schikt ons hier soms toe. In dit leven van kruis. Moeite, lijden, tegenspoeden, ziekte, ellende. Omdat we zouden verstaan, het is hier een meester van ellende. Omdat we daaruit het oog op hem zouden slaan, zijn hand grijpen. Ten andere, daar die dierbare geest, het woord gaat bekrachtigen, zo worden we overtuigd van ons staat. Onze staat zoals dat is krachtig, onze val in Adam. En dan leren we kennen, ik ben in een staat, er kan zelf niets in veranderen. Ik kan eren de glans der zon verduisteren als iets te wijzigen in mijn staat. Wat moet beginnen? Nou is daartoe de genade leer. Daartoe openbaart God zich door woord en sacramenten. Dat hij wil hier zich een gemeente roepen. Het aan eeuwige leven. Dat doet hij door zijn geest en woord. Het is toch maar dat we naar zijn hand grijpen. Dat wij ze onze hand geven. Dat wij gaan zeggen. Ik weet niet hoe zalig we worden. Maar grote God. Gij hebt toch uw zoon. Die hebt het toch van eeuwigheid verordineerd. En met een heilige geest gezalfd. Tot de hoogste profeet en leraar. Wil u me dan wijs maken tot zaligheid? Zitten we met de brokken van onze zonde? Hij heeft zijn zoon gezalfd ook tot hoge priester. Tot verzoening, tot tussenspraak, tot voorspraak. Om te zijn aan de vaders rechterhand. Geef dan een Heer de hand en bedelt hem. Och, zie maar in mijn zonde, in mijn verderf, gedenk gedaan, is u gezalfd in die enige hoge priester. Hij is zo, is die van eeuwigheid gezalfd tot wettig en soeverein koning. Hij zegt, en mij is gegeven alle macht. En in de hemel, en ook op aarde. Kijk eens, dan is het dus gesteld bij alle woede der hel. Bij al wat er hier in dit leven is. Want, zover is toch wel onder ons de leer van het woord doorgedrongen, dat we niks van dit leven verwachten. Want zo dat geval is, doen we een grote teleurstelling op. Mijn leven, zoals dat ik me heb voorgesteld, mijn vrienden, dat is geworden een grote mislukking. Maar God loopt me heeft de genade alles gedekt. Maar het is toch een hele teleurstelling. Genade, wonderlijk woord. Genade, daardoor wil God alles dekken. We geven de Heere de hand ons laten leiden. Laten onderwijzen. Laten besturen. Laten regeren. Hij de eerste en de hoogste plaats. Kijk eens. Dan kan het pad hier nog zijn van 1 januari tot 31 december een aangenaam pad. Al is het zelfs dat we hier soms getekend te worden in kruis en in lijden. Maar dan kan het nog zijn een aangename weg. Als hij ons bij de hand heeft en hij leidt ons. Ouders dragen zorg voor de kinderen, maar het geldt van hem. Meer dan een vader zorgt gij, o milde bron van zegeningen, zulke ontfermer waart gij mij. Is dat geen gezegend en is dat geen wonderlijk werk? Christus zegt, ben niet gekomen om gediend te worden, maar ben gekomen om te dienen. Dat wij ons dan laten dienen. Dat is de rechte en dat is de goede, waarlijk de goede weg. Laat ons dan zingen uit de 89ste psalm, het 7e vers. Er dient der Heere uw God. Wij zijn toch onbekwaam om iets goeds te doen. Ja, maar we zeiden dat armen ellendigen die het zelf niet kunnen en die door het leven heen zien, die uitgestoken hand grijpt om zich te laten leiden. En nu vloeit daaruit voort dat ze hem dienende zijn, waarin, als zij gewaar worden welke liefdelijke majesteit of dat hij is, zo is het dat ze zich als beschikbaar gaan stellen voor zijn majesteit. God, u bedoelt niets als alleen mijn welzijn. En mag ik u nou lief hebben, aanhangen, betrouwen, geef u me dat ik zonde haat, dat ik vliet. Schenk u me dat ik ben zoals u in uw wet eist, dat ik u boven alles lief heb, dat ik mijn naaste lief heb als mezelf. En we dan onze naaste zijn dienende, daar zijn we ook God dienende. En dat is het grote oogmerk wat hier Jezus Kia op het oog had. Want een dienst van God moet geen noodgedwongen dienst zijn. Niet een wettisch werk. Ik moet en natuurlijk en dat hoort en dat past en dat betaamt. Niets ervan. Maar God die heeft een gemeente van vrijwilligers. En als het nu maar is dat wij de hand grijpen die hij ons op ons uitstrekt, dan zal daaruit voortvloeien dat we de vrijwilligers gaan worden om hem vrijwillig te dienen. Want zo staat er, mijn volk zal zeer gewillig zijn op de dag mijner hierkracht. En in heilige sieraden, hij brengt daarin toe, in heilige sieraden, uit de baarmoeder des dagen af zal u de dauw uw jeugd wezen. Mijn vrienden, we kunnen elkaar niet genoeg samen opwekken om dus behoorlijk achter te slaan op dat woord en de leer van God. Hadden zij dat wereldlijk heiligdom, die schone tempel, wij hebben dan zijn eeuwige evangelie. Waar God daar oordeelt, hier in de tijd en dan nog eens in het toekomende. Dat eeuwige evangelie, daar ligt alles in vervat. De uitkomst in alle problemen, de oplossing van de moeilijkste raadsels. Het is het licht in de duisternis. Het is de sterkte voor zwakken. Het is een eigen woord beantwoording in de ganse staat van hun armoede en jammer waarin we zijn. Krachten door de schrikkelijke val. Wie heeft er lust om zulke God te vrezen? Nu daar nog een paar woorden tot het sluit. Kinderen, jullie zijn in de naam van God een drieënig God getekend door de dood. En nu maken jullie ook deze tijd mee. Je bent erin geboren en opgevoed, want daaruit voor kinderen loopt het zozeer niet in het oog welke schrikkelijke tijd het is. Van Gods verzaking, van Gods verlating, van eigenwillige godsdienst, waarin dat het is. Dat ook Nederland die meedoet met Europa en heel de wereld en zich als schatten oplegt van toren en gramschap Godes. Buigen jullie daar op je knieën en zeggen, God, ik weet niet hoe bekeerd moet worden. En ik weet niet hoe ik een nieuwe hart moet krijgen. Maar al is hij alles niet begrijpt. Dat er staat, geeft de Heere de hand. Het betekent zoveel. dat hij door het preken en door de dood als de hand uitsteekt, hij wil dienen. Slaat daar een acht op. En ook jeugd, de zuigkracht van de wereld is zo groot. En er wordt dikwijls, alles wordt daarop geschreven. Maar we moeten ook in de achter, we moeten er ook erg in hebben. Dat de wereld trekt naar ons, maar we hebben een wereldsgezind hart. Gaat u goed om alles maar over de ene kant te scheren. We hebben een wereldsgezind hart en hoe spant dat samen. En daarom blijft er maar één oplossing over, dat we God aanroepen. Bidden onze genade en onze geest. En verder, daar zijn onder ons waar de grijsheid daar is. En wat dan 1968, wat zal het brengen? Zullen de ouderen nog dit jaar ten einde maken? Maar zo kan het ook zijn in de kracht van het leven in de jeugd. Dat we dan dus tijd mogen besteden hem aan te hangen. Hem boven alles te huldigen, te lieven. Want zullen we hem eren, zal hij ons eren. En als de loopbaan eindigt, dat er mag zijn om dat nieuwjaar hierboven te mogen gaan genieten. Want als de eerstelingen zo groot zijn, wat zal dan de voorhoofd zijn? Er is het toch wat. Als ons loopbaan ten einde is en de hemelpoort zal zich ontsluiten, daar maakt de koning zijn opwachting. Voor degenen die hem hier hebben gediend, hij maakt zijn opwachting om ons te ontvangen en te zeggen dat hij goede en getrouwe dienst krijgt. Kom in de vreugde, Heer, en dan zal de kroon der overwinning zal op ons hoofd plaatsen. Maar wat zullen we daar waardig zijn om de kroon van ons hoofd te nemen en aan zijn voeten neer te werpen en te bekennen, gij hebt ons schoonde gekocht met uw bloed. En gemaakt tot koningen en priesters, goden en de vader, daar is de volkomen rust. Verder, in al de zorgen die er voorkomen, vaders, moeders met gezinnen, ziet hier eens een lichtpunt. Geef ten Heere de hand, dat we daar met al onze zorgen heen gaan. Ik wek u allen op dat te doen. Laat ons een kamer opwekken. Om God en Heer te zoeken. Ik zal ook zelf heen gaan. En zoeken. Dat God ons daar geven. Met elkaar. Als gemeenschap. Een bestuur. Mij. Dat u ons geven. Die geest. Der genade dat we de gebonden zijn aan hem, omdat de een de ander voorgaat in die rechte en in die goede weg. Weer en keren hij van ons ook dit jaar alles wat niet is naar de reine des heiligdoms, maar dat we gebonden mogen wezen aan zijn woord wat eeuwig standhoud. Ja, zegene hij ons dan tot dat gewenste en gezegende einde, tot prijs van zijn genade, opdat we mogen ervaren, hij is God der Wahrheit en eenmalig leven mogen eindigen en besluiten en dat nieuw aanvangen met halleluja. Geloof bij God. Amen. En laten we maar besluiten met het zesde versje op Psalm 25. Wie gaat dan heen in vrede ontvangt de zevende stieren de genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.